Namens de kerkraad gemeente de volgende afkondigingen. Allereerst de afkondiging van het huwelijk van Maarten Schuurman en Dieneke Nobel. Ze hopen donderdag 1 september in het huwelijk te treden. Om 1 uur is de huwelijksvoltrekking in het gemeentehuis in Piershill. En de kerkelijke bevestiging zal hier gehouden worden in de kerk van Abbenbroek. De aanvang van de dienst is om 2:30. En dominee Koppelaar, in verband met mijn afwezigheid, zal in die dienst voorgaan. Volgende week zondag 4 september is er weer de jaarlijkse wielerronde in Abbenbroek. Kerkgangers van Spijkenisse en omstreken kunnen dan na de ochtenddienst via de achterweg langs de Spar terug. Kerkgangers uit Hellevoetsluis kunnen via de kerkweg langs de begraafplaats terug. 'S Avonds is er vrije doorgang. In verband met de wielerronde hebben we besloten om volgende week niet het koffiedrinken te laten plaatsvinden, maar vanochtend straks dus. Hartelijk uitgenodigd, gemeente en gasten daarvoor. U wordt nu alvast uitgenodigd voor maandag 5 september om hier in de kerk te luisteren naar de Roma-zanggroep uit het Roemeense Pardureni en het indrukwekkende getuigenis van de daar werkzame evangelist en voorganger Petru Mircea. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar Roemeens is niet zo heel goed. Ook wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van het werk van de vereniging Vrienden van Pardureni, waarvoor we ook regelmatig collecteren. Aanvang is 8:00. Neem gerust iemand mee die niet gewend is om in de kerk te komen. Tot slot de collecte. Dat zijn er 3, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. En ook de evangelisatiekist van harte bij u aanbevolen. Tot zover. Laten we deze dienst nu samen beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We horen vanmorgen over het zuchten van de Heilige Geest, tegelijk met het zuchten van ons, wat ons bidden vaak inhoudt. We gaan namelijk verder met de serie over Romeinen 8. We zingen samen Psalm 5, vers 1. Neem hier mijn bange klacht ter oren, zie als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt. Verwaardig u uit hemels koren mijn stem te horen. En het tweede, sla iedere zucht mijn hart ontgleden, opmerkend ga. Psalm 5, vers 1 en 2. Thank you. stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet en luisteren naar de samenvatting uit de mond van de hoogste profeet en leraar, Heer Jezus Christus, en zingen daarna Psalm 38, het zesde vers en het negende vers. Psalm 38, vers 6 en vers 9. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
We staan voor de 9e keer vanmorgen stil bij Romeinen 8 en lezen deze morgen uit Romeinen 8 vers 18 tot en met 27. De laatste twee versen zullen de tekst zijn voor de preek. Romeinen 8 vers 18 tot en met 27 is de schriftlezing voor vanmorgen. Vorige week hebben we het gedeelte voorafgaand aan de tekst van vandaag bepreekt en gehoord over het zuchten van de schepping, het hunkeren en verlangen naar verlossing wat ieder mens levend op de aarde kent en uiteindelijk ook gehoord van de hoop die alleen een kind van God heeft, die zich uitstrekt over dit tegenwoordige leven heen naar die toekomst die wacht voor allen die van Christus zijn. We gaan samen lezen Romeinen 8 vers 18, vers 17. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want de schepping, als met opgestoken hoofd, verwacht de openbaring van de kinderen van God. Want het schepsel, de schepping, is aan de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook de schepping zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat het ganse schepsel, de hele schepping, samen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in de hoop zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen wat wij niet zien, zo verwachten wij het met volharding. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening van de Geest is. Omdat die Geest naar God, volgens de wil van God, voor de heiligen bidt. We denken in de voorbeden aan Maarten en Tieneke, die deze week in het huwelijk hopen te treden. Laten we samen Gods aangezicht zoeken en hem bidden om zijn tegenwoordigheid. Trouwe heren, er zijn van die periodes in ons leven dat we alleen maar zuchten kunnen. Dat we, zoals Romeinen 8 het net zegt, niet weten te bidden gelijk het hoort. O, natuurlijk, een dominee, een vader thuis, of wij zelf persoonlijk, weten heus nog wel een gebed te formuleren. Met de woordenschat die ons eigen is, doen we onze uiterste best om woorden aan elkaar te rijgen en zinnen aan elkaar te rijgen en zo minuten te vullen om uiteindelijk het gevoel te hebben dat we iets gezegd hebben. Maar wat zeggen we eigenlijk, heren? Wat een verlegenheid deze morgen om te bidden zoals het hoort, naar uw wil, volgens uw volmaakte wil. We zouden beter onze mond kunnen houden en stilzwijgen, want we zijn zo vergeven van allerlei egoïsme en verkeerde gedachten over onszelf en over u, over de leiding van u in ons leven, dat we het eigenlijk alleen maar verkeerd doen in ons bidden. Hoe moet dat, Heer, als we aan het begin van deze dienst uw aangezicht zoeken en voornemen om te bidden? We halen ons op aan de woorden die we samen zongen, dat ook de zuchten van ons hart voor u niet verborgen zijn. En u weet wat er afgezucht is deze week door ieder van ons, omdat het lijden van deze tegenwoordige tijd ons zo aangrijpt. Thema waar we vorige week bij stilstonden. Als we wakker zijn geworden afgelopen weken en hoorden van die vreselijke aardbeving in Italië, waar zoveel doden gevallen zijn of nog onder het puin liggen en opgegraven worden. Waar zoveel leed in een enkel moment binnenkwam in zoveel families en gezinnen. We hebben geen woorden voor, Heer, we bidden om uw barmhartigheid en genade. Om kracht en volharding voor de reddingswerkers die alles op alles zetten om de overlevenden bij te staan. En steden weer op te bouwen die zijn weggevaagd of in het puin liggen. U weet wat er gezucht is. Ook van het lijden wat veel dichterbij kwam. Het ongeluk waar we ongetwijfeld van gehoord hebben op de Kanaalweg, waarbij een 22-jarige jongen uit Zuidland overleden is. We zuchten, Heren, en we bidden voor de familie die treurt en alle die met hen treuren. Omdat in één klap, letterlijk, een geliefde van ons werd weggenomen. Heren, wat moeten we zeggen? Bij al die tranen die vallen, bij alle vragen die uit ons hart naar boven komen. We bidden, Heren, voor elkaar, als we er steeds weer tegenaan lopen dat we het leven niet in de hand houden. Dat allerlei onvolmaaktheid iedere dag op onze weg geplaatst wordt. En misschien, Heren, misschien doet u dat ook wel bewust om ons ervan te overtuigen dat we zonder uw genade niet zijn. Als dat zo is, Heren, dan zullen we vanmorgen ons hart ophalen aan de prediking. Dan mogen we het vanmorgen horen dat waar wij krachteloos zijn, zwak van moed, klein van krachten, zondaar, al zijn we verlost, verloste zondaar, dat uw geest gezonden is om mee te zuchten, mee te steunen, mee te bidden. De geest die aan al uw kinderen beloofd is en toegezegd is en die het uithoudingsvermogen geeft om het niet op te geven in deze tijd. Om het vol te houden achter u aan, ziende op Jezus. Heilige Geest, wilt u in de harten van al uw kinderen vanmorgen werken. En zo werken dat ze allemaal het zicht op u weer mogen zien. Want wat hebben we het nodig, uw woord. We dwalen als we ons niet vastklampen aan uw belofte. Dat u met ons bent al de dagen tot de voleinding der wereld. Overtuig ons er ook van, Heren, dat we dwalen. Als we op uw woord geen acht geven. En leven naar het goeddunken van ons hart, als het enige kompas van ons leven is, onszelf. Bevinden we ons op goede grond, want hier wilt u het anders maken. En we bidden het, Heren, dat ons leven hier een draai van 180 graden mag ondergaan, vanmorgen. Onverwachts misschien. Zonder zin naar de kerk gekomen, omdat we vonden dat het eigenlijk wel weer eens tijd werd om te gaan, of omdat het gewoon is om te gaan. Er geen leven en kracht uithalen. Heren, zegen uw woord, zodat uw naam verheerlijkt wordt. Dat jongeren en ouderen en kinderen zich vastklampen aan de naam van de Heer Jezus. Zegen de zondagsschool die samen is gekomen voor het eerst weer naar de vakantie. Laat het onderwijs tot zegen zijn voor de kinderen. We bidden, Heren, voor Maarten en Dieneke die zich voorbereiden op de dag, de grote dag van deze week, waarop ze zullen trouwen. Gedenk hen samen Wilt u hen een zegenrijke dag geven met allen die hen lief en dierbaar zijn? En geven dat die dag ook iets mag, in zich mag hebben van een voorschot voor de toekomst, dat het woord wat verkondigd wordt zoveel zal bevatten dat ze de dagen erna niet meer zonder kunnen. Bewaar hen in de liefde tot elkaar, in de liefde tot u. Heere, ontferm u over ons allemaal, thuis en hier aanwezig. Gedenk ons dorp, wees met allen die niet naar de kerk komen, die door u gemaakt zijn, opdat ze rust zullen vinden in u. We bidden, Heere, wilt u wegen openen om ook die mensen te bereiken. Hoor ons gebed in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die overwinnaar is en die alle macht heeft in hemel en op aarde. Amen. We gaan samen zingen ter inleiding op de verkondiging. Psalm 141, vers 1, 2 en 9. Ik roep Heer in angst tot u gevloden, ai haast u tot mijn hulp en red. En het tweede, mijn been met opgeheven handen kwim voor uw heilig aangezicht. En het negende, doch op u zie mijn schreiende ogen. Psalm 141, vers 1, 2 en 9. Misschien hebt u dat ook wel eens geweten, dat je denkt, hoe houd je het toch vol als christen? Omdat er zoveel gebeurt in deze wereld, wat je tot in het diepst van je ziel kan raken. Gebrokenheid en leed, waar we het de vorige keer met elkaar over gehad hebben. Maar ook vanwege datgene wat er in je eigen leven gebeurt. Wat je niet in de hand hebt, waar je de vingers niet achter krijgt. Die knopen die je niet kunt ontwarren. Die waarom vragen waarop je geen, voor jezelf althans, bevredigend antwoord krijgt. Ja, zeggen we dan tegen elkaar, je moet bidden. En natuurlijk, dat doen we dan ook. Zo is het ons geleerd. En we kennen het spreekwoord, al kun je betwijfelen of het een waar spreekwoord is, hè? Nood leert bidden. Nou ja, dit is wel zo. De nood van de mens, die houdt ons alles uit handen en die doet ons wel bidden. Maar dan het volgende probleem. Hoe? En wat moet je zeggen? Nou, heb je dat nooit? Kun je altijd goed bidden? Nee, ik zei in mijn gebed, het is nog niet zo moeilijk om woorden te vinden. En om zinnen aan elkaar te rijgen. En dan denken wij van elkaar, nou die dominee of die man die kan bidden. Die heeft bidden geleerd. Nou, ik kan u één ding zeggen, bidden leer je nooit. En ieder die achter de Heer Jezus aankomt, die zal dat herkennen. Bidden. Hoe moet dat? In de tekst van vanmorgen gaat het over bidden. Niet alleen over ons bidden. Dat is het wonderlijke van de tekst, dat zal ik u uitleggen. Het gaat ook over het bidden van de Heilige Geest. En de Heilige Geest, dat is het onderwerp wat deze tekst verbindt aan de voorgaande teksten. Aan het hele hoofdstuk eigenlijk. Hè. Romeinen 8 is eigenlijk het hoofdstuk over de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest in het leven van een christen? Hè, vandaar dat de serie ook heet, het leven door de Geest. Maar wist u dat de Geest ook bidt? Meebidt. Voorbidt. Of zoals de tekst het zegt, meezucht. En gemeente, dat is uiteindelijk het enige waardoor een christen het volhoudt. De Heilige Geest die hem gegeven is, de eerstelingen van de Geest die hem geschonken zijn, waardoor je leven mag onder de hoede van de hoop. Wat is de hoop, jongens en meisjes? Wat is hoop? Nou, misschien ben je bijna jarig. Je telt de nachtjes af. Nog 6 dagen. Dan ben ik jarig. En je weet, al weet je niet wat, maar je weet, je krijgt cadeaus. Ja, dat hoort erbij. En je hoopt natuurlijk zoveel mogelijk. Je krijgt ze, vast en zeker. Je weet niet wat, maar je hoopt dat je ze krijgt. Het is alleen nog maar afwachten. Verwachten. De dagen aftellen. Tot het moment dat je die cadeaus mag ontvangen en uit mag pakken. En dan je verbaast en verwondert over wat er achter dat inpakpapier schuilgaat. Nou, de Heilige Geest die leert een christen te leven onder de hoede van de hoop. Waarom de hoop? Omdat een christen leeft tussen, en dat beeld heb ik al eens vaker gebruikt, tussen V-Day en tussen D-Day en V-Day. Tussen Decision Day en Victory Day. Tussen de beslissing die gevallen is op Golgotha en de uiteindelijke volkomen verlossing die wacht als we bij hem zijn. In die spanning, Leeft een christen in die spanning, werkt de Heilige Geest. En daarom letten wij vanmorgen op twee dingen. De christen en zijn zwakheden en de Heilige Geest en zijn gebed. De christen en zijn zwakheden, de Heilige Geest en zijn gebed. En dat onder het thema hoe de Heilige Geest in het leven van een christen werkt. De christen en zijn zwakheden, de Heilige Geest en zijn gebed. Het kan ook zijn dat die vraag waarmee ik begon vanmorgen, dat dat helemaal geen vraag voor je is. Hoe houd je het vol? Hoezo? Dat gaat toch prima? Een gezond, goed inkomen. Maakt mij eigenlijk niet zo druk. Het leven kabbelt wat aan. Natuurlijk gebeuren er dingen die niet leuk zijn, maar ja, dat gebeurt bij iedereen. Dus waar zou je druk over maken? Hoe houd je het vol? Ja, als dat jouw situatie nou is, vriend, vriendin, dan betekent dat dus eigenlijk dat je geen deel hebt dan in dit leven. Want mensen die geen deel hebben dan in dit leven, die maken zich niet druk over de toekomst. Over de toekomst achter alles wat je ziet. Kijk, dan hoor je van iemand die een ernstige boodschap krijgt van de dokter. En je hebt het er met die persoon over. Ik hoop dat ik genezen word. Ik hoop dat de kuren aanslaan. En ik zie uit naar de tijd dat dat voorbij is. En zegt u, maar dan ziet iedereen toch uit. Dan ziet toch een christen naar uit. Natuurlijk, dat begrijp ik. Maar het verschil is dat een niet-christen dit als enig vooruitzicht heeft. Namelijk de tijd na de kuren, de tijd na de werkloosheid, de tijd na een huwelijkscrisis. En dan weer hopen dat het beter gaat. Een christen leeft, nogmaals, onder de hoede van de hoop. En de hoop, legt Paulus uit in vers 24 en 25, de hoop die richt zich op dat wat je niet ziet. Maar wat wel werkelijkheid is, wat wel toegezegd wordt, namelijk de verlossing van ons lichaam. De volkomen verlossing. Het volkomen verlost zijn van jezelf. Van je zwakheden. Van je zonde. Van je egoïsme. Van je karaktereigenschappen waar je last van hebt. Christen weet. Het komt. Hij komt. En daarom komt die toekomst ook. En daarom leeft een christen tussen... Nee, niet tussen hoop en vrees. Maar tussen verleden en toekomst. De hoop wordt gevoed door wat plaatsvond in het verleden. De Heer Jezus Christus is voor mijn zonde gestorven aan het kruis. Hij heeft de weg gebaand tot de Vader. Ik mag rechtvaardig zijn voor God. Wat een wonder. Verlost. Kind van Hem. Maar dat verleden zorgt er juist voor dat je uit gaat zien naar wat komen gaat. Omdat die tussentijd, die tegenwoordige tijd waarin je leeft, een tijd is van lijden, van gebrokenheid, van moeilijkheden, van tegenslagen, van... En onze eerste reactie is altijd... Kop op, hè, we pakken ons aan en we zeggen tegen elkaar, nou laten we volhouden. Kom op, we redden het wel met elkaar, we hebben elkaar of we hebben vrienden. Vorige week heb ik aangeduid dat we met pijn en met tegenslagen in ons leven ook kunnen omgaan. Zoals mensen die verslaafd zijn aan alcohol naar de fles grijpen om even de problemen de baas te zijn, dat heerlijke gevoel te hebben dat er geen problemen zijn. En daarna komt het in alle hevigheid weer terug. Misschien is er wel iemand die vanmorgen zegt, dominee, waarom laat God zoveel toe in mijn leven? Waarom zoveel zwakheden waar vers 26 over spreekt? Waarom zoveel lijden waar het voorgaande gedeelte over sprak? Wat heeft dat nou voor zin? Het beschadigt toch alleen maar. Het levert toch niets op. Kinderen, wat levert het nu op dat je valt en dat je een wond hebt op je been? Wat levert het nu op dat je je arm breekt? Wat levert het nu op dat je een ernstige ziekte krijgt? Nee, op zichzelf bezien levert dat ook niets op. God kan het wel nodig achten. En als God het niet nodig acht, kan Hij het toch gebruiken om de hoop te voeden. Vorige week zei iemand tegen mij, dat vond ik een heel mooi beeld, dus ik met dankbaarheid neem ik het maar over. Ik hoop dat ik het goed zeg dan. Bloemkolen, om die mooier te laten worden, beter te laten groeien, worden ze soms beschadigd met een bezem of met iets anders. En dan vraag je als leek af waarom. Zo'n bloemkool in de bloei, in de groei, die ga je toch niet beschadigen? Wat is dat voor een dwaasheid? Nee, het is geen dwaasheid. De bedoeling is om die bloemkool nog mooier te maken dan die al was. Nou, Paulus zegt het zo in Romeinen 5. Wij roemen. En vraag jezelf dan af, hè, of je je daarbij kunt plaatsen. Wij roemen in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid, volharding werkt. En de volharding bevinding. En de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet. De hoop beschaamt niet. Nee, natuurlijk niet. Hoe kan dat? De vrucht van de Heilige Geest. Hoe kan Hij ooit een kind van God beschamen? Want de hoop, dat is afkomstig van de Geest. Hoe kun je nou hopen in hopeloze omstandigheden? Hoe kun je nou hopen als je op het ziekbed ligt? Jongens, begrijp je het? Dat er mensen zijn die stervende zijn en die toch hopen. Hoe kan dat nou? Weet je hoe dat kan? De Heilige Geest. De eerstelingen van de Geest die gegeven zijn aan hen die geloven in Jezus Christus. Het zijn nog maar de eerstelingen. Het wordt nog veel mooier en groter en heerlijker. Vrucht van de Heilige Geest. Jazeker. En tegelijk die hoop, en dan zijn we bij de tekst, die hoop wordt gevoed ook door de omgang met God in het gebed, zeg maar in je stille tijd. Als de Bijbel opengaat. Of als je onder de preek je hart ophaalt aan de boodschap. Als je alleen terugtrekt in de verborgenheid van je binnenkamer en met God bent. Daar wordt de hoop gevoed. Want iedereen die het herkent, die zal het beamen. Bidden is ten diepste niet maar wat heen praten, maar wat uitzeggen, maar bidden is spreken met, omgang hebben met de levende God. Spreken en luisteren. Dat is de verborgen omgang met de Heer. Nou, dan zou je toch verwachten dat Paulus zegt, mensen, na alles wat gezegd is, na alles wat zo diep raakt, al die ijdelheid en al dat zuchten, heb ik nu iets wat ik u wil zeggen. Dat is dat de Heilige Geest hoop voedt en dat wij mogen bidden en dat we door het gebed het volhouden en blijven hopen. Dan moet u nou eens lezen. Dan gaat Paulus het hebben over de zwakheden. Dan is er een machtig middel wat de Heer zelf geeft aan zijn kinderen, het gebed, om die omgang met God gaande te houden. En dan kom je erachter dat je in je gebed ook zo onbeholpen bent. Dat je niet kunt bidden. Wij weten niet wat wij bidden zullen. Gelijkheid behoort. Juist dat geweldige middel is onderhevig aan zoveel zwakheid. Nou, ik zou het u eigenlijk op de man of de vrouw willen vragen. Herken je dat? Als je 's morgens uit je bed komt en gaat bidden of 's avonds. Kijk, ik heb het dan niet over de publieke gebeden, hè? Dat je als vader in je gezin voorgaat. dat je als ouderling op bezoek voorgaat, dat je als dominee tijdens de gemeentelijke samenkomst bidt, daar heb ik het even niet over. Want dat zijn de publieke gebeden en wij kunnen ons zo mooi voordoen. Achter die zwarte jasjes en achter die mooie pakjes. Het stelt allemaal niks voor. Maar nu, hoe bid je persoonlijk als niemand erbij is? Als niemand je hoort? Kun jij dan spreken van een rijk gebedsleven? Waar je van dag tot dag gevoed wordt? Is het zo dat je niet meer zonder het gebed kunt? Dat je al biddende leeft, omdat het de ademtocht is van je ziel. En bid je ook, als het allemaal niet gaat. Als het tegen zit op school. Als je studie niet gaat zoals je had gehoopt. Als in je gezin bij tijden een chaos is en je het niet meer in de hand hebt. En dan bidden. Als je ergens je zwakheid voelt, is op je knieën. Als je handen vouwt en je ogen dicht doet. Daar waar je God het dichtst mag benaderen, daar voel je het zwakst. Hoe komt dat? Zwakheden, zegt Paulus. Dat zijn de zwakheden. En als hij het heeft over de zwakheden, zijn het nog niet eens zozeer de zondige zwakheden. De zwakheid van het vlees, maar dan gaat het hier vooral om de zwakheden die horen bij het leven van deze tegenwoordige tijd. Dat wij als mensen aanlopen tegen allerlei beperkingen. Ik zal het wel iets concreter maken. Wat bedoelt Paulus met de zwakheden in het gebed van de christen? Bedoelt hij dat je niet meer kunt bidden? Wellicht ook. Dat er geen woord meer over je lippen komt. Hij bedoelt ook dat het hapert. Hè, dat je begint te bidden en dat je stem stokt en dat je niet weet hoe je verder moet bidden. Absoluut dat ook. Maar waar het hier vooral om gaat, is dat je niet weet te bidden hoe God het wil. Hoe God het eist. Want gemeente, wij praten met God. We praten maar niet met een mens. We hebben het met God ergens over. En als wij het met de koning ergens over gaan hebben, dan bereiden we ons voor en dan wegen we onze woorden zorgvuldig. En dan praten we niet zomaar een eind heen, want wij weten de koning staat tegenover ons. En dan bidden met God, tot God. Hoe moet je nou bidden? Jonge mensen, misschien had je gedacht toen je christen werd, dan word je van een klein duimpje een geestelijke reus. Een krachtpatser, die alles aan kan en iedereen overwint en die geen traan meer laat en die van staal wordt zo'n beetje. Nou, laat die gedachte maar varen. Klopt niks van. Christen wordt zwakker en zwakker. Zwakheid is de weg om Gods genade dieper te leren verstaan. En dan heb ik het ook maar vanmorgen even tegen de kinderen van God die al langer met de Here wandelen. En dan vraag ik het maar of het zo is, of het echt waar is, dat de tweede helft soms zwaarder kan zijn dan de eerste helft. Dat is in een sportwedstrijd ook vaak zo, hè. Als er een aanslag op je gedaan wordt, op je fysieke gestel, dan is een hardloopwedstrijd van 500 meter, dan gaat die eerste 100 en 200 meter nog wel. Maar die laatste loodjes, die wegen het zwaarst. Als je uithoudingsvermogen op de proef is gesteld. Kinderen van God, in het vuur van de eerste liefde denk je er niet over na. Dan denk je, nou je bidt zo een eind heen en je wandelt met de Here van dag tot dag. En niets kan je scheiden van de liefde van Christus. En dan, dan val je terug. Dan komen de patronen boven in je leven. Waarvan je dacht dat die al lang weg waren. Er komen zonden openbaar in je leven. Je wordt geconfronteerd met je egoïsme. Op een geweldige manier. Op een voor jou nieuwe manier. Hoe komt dat? Ja, de Heilige Geest ontdekt je meer en meer. Aan je zwakheid. En de Heere laat het voelen. Juist op je knieën. Dat je niet weet te bidden, zoals het hoort. Gij bad op ene berg alleen, en Jezus, ik, en vind er geen, waar ik hoog genoeg kan klimmen, om u alleen te vinden. De wereld wil mij achterna, al waar ik ga of sta, of ooit mijn ogen sla. En arm als ik, en is er geen één, die nood hebben en niet klagen kan, die honger en niet vragen kan, die pijnen en niet gewagen kan, hoezeer het doet. O, leer mij, arme dwaas, toch hoe ik bidden moet. Herkenbaar? En dan kun je zomaar ontmoedigd raken. En stop is geen optie. Je bidt door. Dat verdraagt zich niet met het leven van met de Heere. Niet meer bidden. Want je wilt voor zijn bevelen, naar zijn bevelen leven. En het is maar één verlangen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Maar het lijkt wel of je tegen wordt gehouden. Je zwakheden. Ik las ergens in een commentaar. De zwakheden waar Paulus hierover spreekt. Dat zijn deze zwakheden. Dat onze beslommeringen, onze zorgen uitgaan boven het vermogen om ze uit te drukken. Met andere woorden, we vinden er gewoon de woorden niet voor, de juiste woorden voor, om onze verlegenheid onder woorden te brengen. En dan hapert het. Dan krijg je een gevoel dat je het niet goed zegt tegen de Heere. Natuurlijk, je probeert woorden te vinden, maar dat knaagt van binnen. Heere, ik zeg het wel, maar eigenlijk kan ik er niet uitzeggen wat ik nou voel en wat ik meemaak. O, wat is bidden met het hart? Toch moeilijk. Stoppen? Nee. Dat is geen optie. Je bidt door. Maar je wordt geconfronteerd met jezelf. Er was eens een dominee uit Canada die zei... Een dominee uit Canada die zei... I'm so tired of my own voice. Hoort je dat wel eens? Ik ben zo moe van mijn eigen stem. Ga je weer. 'S morgens, 's avonds. Wat is het nou? Wat stelt het nou voor? Bidden. Hoe moet dat, gemeente? Bidden naar Gods wil. Stel, je wordt ziek of je bent ziek. Stel, je zit in een crisis of je raakt in een crisis. Wat moet je dan bidden? Moet je dan bidden, Heer, neem die crisis weg? Wilt u mij genezen? Of mag je dat niet bidden? Ja, natuurlijk mag je het wel bidden. Maar is het de wil van de Heer? Je komt er niet uit. Paulus heeft het zelf ondervonden, die zwakheden. Waar hij over spreekt. Onze zwakheden. Dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. Denk eens aan 2 Korinthe 12, die doorn. Paulus weet niet te bidden gelijk het behoort. Hij vraagt of die doorn weggenomen wordt. Maar die doorn wordt niet weggenomen. Die beperking in zijn leven, die blijft. En denk eens aan het eind van Romeinen 8. In vers 35 heeft Paulus het over de dingen die hij zelf meegemaakt heeft. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Ik geloof vast dat Paulus er wel eens voor gebeden heeft. Heer, wilt u nou ervoor zorgen dat ik geen honger meer meemaak? Geen vervolging. Dat ik me nu volledig kan toewijden aan uw dienst. Maar het gebeurde niet. Hoe moet je bidden? Onze tweede gedachte. In alle verlegenheid. De Heilige Geest en zijn gebed. Laat ik eerst zeggen hoe de Heilige Geest niet helpt. De Heilige Geest gaat niet voor jou bidden. Hij neemt het niet over. Kinderen, als je moeder tegen je zegt... Joh, zou je naar boven willen gaan, want je moet je kamer opruimen. Ik kom straks en help je mee. begin jij vast. Nou, dat is een duidelijke opdracht. Dan ga je naar boven toe en dan ga je met je armen over elkaar zitten en dan denk je, nou, mijn moeder komt zo en die ruimt de kamer op. Ja, maar dat klopt natuurlijk niet. Je moeder had gezegd, niet gezegd, ik ruim de kamer op. Nee, ik help je mee. Jij begint. Ik help mee. Kijk, het is toch heel makkelijk om dit soort teksten van haar boodschap te ontdoen door te zeggen, ja, de geest, hè, de geest moet het doen. De geest moet je een gebed geven om te bidden. Ja, dat kan heel vroom klinken, maar dat is heel onbijbels. Dat staat hier niet. In mijn Bijbel staat wel dat de geest onze zwakheden mede te hulp komt. Er staat een heel bijzonder Grieks woord wat nog één keer ergens anders in de Bijbel staat. In Lucas 10 vers 40. En daar gaat het over Martha en Maria. Die bekende geschiedenis. Martha die maar aan het dienen is. Ze loopt af en aan met het dienblad van de keuken der Heer Jezus. En ze zorgt dat de Heer Jezus dan aan niets ontbreekt. En dan ziet ze Maria daar zitten aan de voeten van de Heer Jezus. En dan zegt ze, meester, wilt u er ook voor zorgen dat zij mee gaat helpen? Martha zegt niet, laat Maria het van me overnemen. Nee, Martha zegt, laat Maria meehelpen, want ze doet niets. Nou, hetzelfde woord staat hier. Het roept het beeld op van iemand die gebogen gaat onder een last en hulp van een ander nodig heeft. En dan kunnen twee dingen gebeuren. Iemand ziet jou onder een zware last buigen en die zegt, nou kom maar, ik neem de last wel over. Kan ook iets anders gebeuren, dat die man tegen je zegt, kom, laten we het samen dragen. Nou, daar gaat het over hier. De geest komt mede te hulp. Ik denk nog even aan de kinderen, om misschien nog iets duidelijker te maken, nog een voorbeeld. Hey, op school leer je in groep 3 schrijven. Nou, kun je dat in één keer? Nee, dat moet je leren. Dat gaat niet vanzelf. Maar wat zegt de juf als je op school komt? Nou, ga maar zitten, ga maar schrijven. Doe maar. A, B, C, D. Nee, de juf doet het voor. De juf loopt door de klas. En als jij bezig bent met je pen om de A te schrijven en de juf ziet dat het niet helemaal goed gaat, dan pakt de juf je hand vast en dan schrijft ze mee. A. De juf komt je zwakheden mede te hulp. Zo neemt de Heilige Geest Gods kinderen bij de hand om te leren bidden. En dan ga je die bekende psalmregel uit Psalm 119 nog iets anders zingen. Och, schoont gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij tijdens mijn gebed ten leidsman wezen. Want die geest hebben we nodig. En nu staat, dat is rijk, nu staat het er niet als een optie, als een mogelijkheid. Misschien komt de geest er wel in mee. Ja, dat weet je maar nooit. Nee, het staat hier als een belofte. De geest komt onze zwakheden mede te hulp. Desgelijks, net zoals de hoop een christen voedt om het vol te houden, desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Dat wordt beloofd aan ieder die gelooft in Jezus Christus en het leven niet meer in eigen hand kan houden. Wat rijk, hè? Je hoeft geen sterke, stabiele gelovige te zijn. Je kunt zo wankelmoedig zijn als wat en door alles uit het lood geslagen worden. Maar hier staat het. De geest komt mijn zwakheden mede te hulp. De geest komt erin mee. Zou het kunnen dat de Heilige Geest in deze periode van uw leven u aan het overtuigen is dat u niets zonder hem kunt doen. Ook niet bidden. Omdat hij vanmorgen wil De Heilige Geest wil dat dit woord voor je gaat leven. De Geest komt onze zwakheden mede te hulp. Hoe moet je dat concreet voor je zien, zegt iemand? Nou, je ligt op je knieën, je gaat bidden. Je hoofd is een warboel. Zoveel gebeurt weer. Zoveel waar je zorgen over maakt. Zoveel wat je raakt. Zoveel wat je bezighoudt. Zoveel wat je belemmert en blokkeert. Zoveel waaronder je zucht en vermoeid raakt. En dan probeer je de woorden te vinden. Psalm 5 zegt, ga maar zuchten. Wij denken dat God alleen woorden verstaat. Nou gemeente, God verstaat ook zuchten. En al die mooie en goed bedoelde woorden van ons. Zuchten klinken hem als muziek in de oren. Weet je waarom? Wanneer zucht je? Als je niet meer weet. Je zucht omhoog. Sla iedere zucht. Mijn hart ontgleden. Oplettend ga. Dat is ook bidden. Zoals een kind. Wat gevallen is. Je huilt het uit. Mama, ik ben gevallen. En dan huilen, huilen, huilen. En verder kun je niks uitbrengen. En wat doet moeder dan? Moeder pakt je, neemt je bij de hand. En die zegt, ach kind, ik zie het al. Dit en dit is er gebeurd. Dat is er aan de hand. Wat zul je een pijn hebben. De Heilige Geest komt onze zwakheden mede te hulp. Hoe dan? Door zelf te bidden. De Geest bidt voor ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Ons zuchten wordt dan zijn zuchten. Onze verlegenheid om woorden te vinden is dan zijn gelegenheid om mee te bidden. Paulus heeft het over onuitsprekelijke zuchtingen. Dat onuitsprekelijke, dat ziet op het hemelse karakter van het gebed van de Geest. Kijk, wij kunnen alleen maar met onze beperkte woorden bidden. We hebben woorden tot onze beschikking, de een wat meer dan de ander. En met die woorden bidden wij en brengen wij ons bestaan, onze verlegenheid, onze nood onder woorden. Nou, zeker als het moeilijk is in je leven, merk je altijd, het ontbreekt je aan woorden. Hoe moet je het nu verwoorden, die nood? Daar heeft de Geest geen last van. Echt niet. De Geest bidt onuitsprekelijk. Bidt hemels. Hij bidt altijd in overeenstemming met God. En hij zal geen woord, geen zucht, zuchten, geen woord uitspreken wat niet is volgens de bedoeling van de Heere. Hij corrigeert en zuivert het zuchten van mij en hij tilt het op het hemelse niveau waar het aangenaam is voor God. In vers 27 lezen wij. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening van de Geest is. God doorzoekt ons hart. Word je er bang van? Als de Bijbel dat zegt. Of mag God je hart doorzoeken? Heb je niks te verbergen? Als je niks te verbergen hebt. En als God je hart doorzoekt. Dan weet hij ook. Die binnenkant. Die diepste binnenkant van je op te sporen. De omgang met hem. God doorzoekt de harten. En weet wat de mening, de bedoeling van de Geest is. Waarom? Omdat de Geest, zegt Paulus, naar de wil van God voor de heiligen bidt. Wat is dit een troost, gemeente? De
daar lig je op je knieën. Daar zit je in je kamertje. Daar rij je in je auto. Daar fiets je op je fiets. Daar bid je op de preekstoel. Daar ben je op bezoek. En je woorden, oh, ze lijken niet verder te komen dan het plafond. En de hemel lijkt van koper. Wat doet de geest? Al dat zuchten wordt door de hemel begrepen. Omdat de geest mee zucht. En omdat God zoekt in ons hart naar de zin van de geest, naar de mening van de geest, naar de bedoeling van de geest. Wij kunnen het helemaal verkeerd bedoelen in ons gebed. Maar de geest niet. En als je verlangen geworden is, Heere, uw naam, daar gaat het om. Uw wil, daar gaat het om. Uw eer, die wil ik op het oog hebben, ook al kost het mezelf, ook al doet het pijn. Dan buigt de Heilige Geest de verkeerde bedoelingen om. Wat is het heerlijk te weten dat als kind van de Vader de Heilige Geest precies weet te verwoorden wat je nodig hebt voor Hem. De Heilige Geest is altijd gericht op de wil van God. Altijd. Het kan wel zijn dat je in je gebed ervaart dat je, nou zoals ze vroeger zeiden, dat de geest in de rader is. Dat je echt je hart kunt uitstorten, dat je het kwijt bent, dat je bij God kunt laten. Maar ook als het niet zo is, als dat gevoel er niet is, de geest bidt altijd naar God, volgens de wil van God. Wat betekent dat? Dat in het gebed de Heilige Geest je meeneemt op de weg van zwakheid door verkeerde verlangens om te buigen naar goede verlangens. Je verlangt naar roem, je verlangt naar eer, je verlangt naar grootheid, naar comfort, naar noem maar op. En de Heilige Geest leert om te bidden, om de liefde tot God, om de vermeerdering van je geloof, om de verdieping in de kennis van Christus, om de verworteling in het woord. De Heilige Geest leert je verlangen naar wijsheid, naar zachtmoedigheid, naar vurigheid van geest, naar zelfbeheersing, naar liefde, naar standvastigheid. Heilige verlangens worden gewerkt door de Heilige Geest. In de strijd met de duivel is dat ook zo'n troost. Misschien strijd je al met de duivel, een bepaalde zonde die je niet los kunt laten. Wat doet de duivel? Die wijst je op je tekorten, op je onvermogen, op je ongeloof, op je schuld. En die zegt, kijk wel, het is nooit wat geweest. De Satan verscheurt door twijfel, maar wat doet de Heilige Geest? Die heelt de twijfel. En die laat het woord oplichten. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. De Heilige Geest vertolkt wat in mijn hart leeft. Als een babytje geboren wordt, kan het uiteraard niet meteen praten. Dat leert het. Een moeder verstaat als enige de brabbeltaal van haar kind. Waarom? Omdat je dag en nacht met dat kind omgaat. Een vreemde die even op kraambezoek komt, of die na 4 maanden eens een keer binnenkijkt en zegt, nou, wat een mooi babytje. En die hoort wat geluidjes en ja, die zegt, ja, leuk, mooi, prachtig, hè? Schitterend. En de moeder weet meteen wat er aan de hand is. Terwijl een baby niet eens een woord kan uitbrengen. Weet een moeder intuïtief. Ja, soms zit ze ernaast, maar vaak toch niet. Intuïtief. Wat er gaande is, wat het kind nodig heeft. Zo zijn onze gebeden vaak niet meer dan brabbeltaal. Maar de geest vertaalt het. Tilt het op het hoge niveau. Dat het voor God aangenaam is. Bunyan vergeleek het gebed met een brief die wij sturen naar het Hof van de Hemel. En die brief staat vol spelfouten. Het ziet er niet uit. Die brief heeft een verkeerde aanhef en een verkeerd slot. En die brief, die gaat heel veel over onszelf en niet over hem. En wat doet de Heilige Geest? Hij streept door wat niet naar de wil van God is. Hij voegt toe wat nodig is. En zo bereikt het gebed de hemel. Dit is de troost van, ja, zegt u, van de heiligen. Terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Nou, dat is een select gezelschap. Dat zijn de enkelingen, denk ik. Heiligen. Zonder maar zondaren. Wie zijn de heiligen? Je mag het zo vertalen. Dat zijn de verloste zondaren. Zij die gewassen zijn door het bloed van Christus. En wiens verlangen het geworden is om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding, die weten dat ze het bloed van Christus nodig hebben leren krijgen. En die zonder hem niet meer verder kunnen. Die mensen, aangenomen tot een kind van God, gerijpt in de genade of een baby in de genade, dat maakt niet uit. Om die mensen gaat het. Is Jezus je lief? Dan is dit de troost die ik vanmorgen mee mag geven in je gebedsleven. Wat naar zijn wil is, dat zal blijven bestaan, gemeente. En daarom al onze gebeden, al dat gebrekkige gestuntel op en onder de preekstoel. In het publieke leven en in, vooral in het privéleven. Ach, maak het maar niet mooi voor jezelf. En als je er tegenaan loopt, dat het allemaal zo beperkt. Is, je verwoorden van wat er in je hart leeft. De Heilige Geest zucht mee. Ondertussen. Totdat zuchten overgaat in zingen. Dan zucht de Geest ook niet meer. En dan zingt de Geest. En wij zingen mee. Ik zal eeuwig zingen. Van Gods goede tieren heen. Die zuchten, dat mag ik vanmorgen wel zo zeggen, denk ik. Die zuchten, die komen thuis. En dat klinkt misschien helemaal niet aantrekkelijk, maar ja, wie het kent, die weet het. Dat is het leven. Zuchten, wat anders dan klagen, maar zuchten is hunkeren, verlangen, hopen, heimwee hebben. Naar hem, naar allen die zijn verschijning hebben lief gekregen. Dan zul je hem zien, zoals hij is. Je liefste. Hij staat te wachten. En hij leidt alle zuchters door dit aardse leven heen. Tot hem. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Maar, ik weet het, mijn ziel geniet Gods gunst en hulp. Ik weet het uit het woord, ik weet het vanwege het werk van Christus, ik weet het. Om het werk van de Heilige Geest. Drie, ene God, u alleen de eer. Amen. Laten we samen zingen op Psalm 27, het zevende vers. Psalm 27, vers 7.
Laten we samen danken. We danken u, Heere, voor het onderwijs wat u aan ons wilde geven. En u onderstreepte de noodzaak ervan. We ervaren het iedere keer weer als wij uw aangezicht zoeken. Hoe bidden we naar de wil van God? Hoe bedoelen we echt u? En uw glorie. Uw geest is het die u toegezegd hebt aan verloste zondaren om te bidden naar de wil van God. Wat een troost, wat een rijkdom. We zeggen u dank, Heere, dat in al onze zwakheid dit de krachtbron is. Uw kracht, uw genade, uw troost in onze zwakheid. Wat een wonder dat we het mogen zeggen. Vanwege uw werk verlost te zijn en dat de Heilige Geest gegeven is om van het eeuwige leven te verzekeren. We bidden, Heere, dat er bij het koor van alle die zuchten velen toegevoegd mogen worden, ook uit de gemeente, die het nu misschien nog onder de knie hebben, het bidden. Omdat wie meer dan een formaliteit is die ons ook nog eens goed afgaat. Maar dat het bidden meer en meer verlegenheid wordt. Niet kunnen bidden. Omdat we de afstand tussen u en ons zien. En zo die genadige ontferming van u mogen ontvangen. Dat u hoort degene die tot u roepen. Want zo bent u, o grote hoorde van het gebed. Zo bidden we voor alle die in crisisomstandigheden leven, dat ze niet zullen nalaten te bidden, uit te storten voor u hun hele hart, omdat u een toevlucht bent, te alle tijden. We zeggen u dank, Heere, dat u in de afgelopen week ons als deel van de gemeente samenbracht en een goede dag gaf tijdens het gemeentereisje, dat u iedereen ook weer veilig deed aankomen hier. We bidden, Heere, trek met ons op, ook na de dienst, geef goede ontmoetingen onder de koffie straks en breng ons vanavond weer samen als wij mogen horen over het verlangen en het gebed van David, die zich als een kind bij zijn moeder zo bij u mag bevinden. Heere, zie ons zo aan, wees ook met ons de komende week, ook als elkaar een tijdje niet zien vanwege het vertrek naar Israël. Bewaar en spaar ook daar en geef dat we elkaar daarna weer mogen zien. Dat bidden wij van u in de vergeving van onze zonden, in de bede dat uw naam verheerlijkt zal worden hier in de gemeente, op deze wereld, bij uw volk Israël en bij allen die uw naam kennen. Om Jezus wil, amen. We gaan tot slot samen zingen uit Psalm 142, vers 1 en 2. Psalm 142, vers 1. Ik riep tot de Heer met luide stem, ik smeekte en ik riep vol angst tot hem. En het tweede, als mij geen hulp of uitkomst bleek, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. Psalm 142, 1 en 2. afkondigingen ben ik vergeten te noemen dat de kerkbode ook klaar ligt voor iedereen in de voorkerk. Bij deze. Ga heen in vrede. Ontvangt de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostrijke tegenwoordigheid van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.